Zo, een hele goede morgen allemaal. We gaan vanmorgen Gods woord open doen. En we gaan samen lezen. Ik denk een bekend gedeelte wel voor jullie. En het is uit Prediker hoofdstuk 3. En als u mee wilt lezen, dan van harte uitgenodigd om dat te doen. Prediker. En we gaan beginnen bij het derde hoofdstuk. En dan lezen we de eerste 8 versen. Heel Gods woord is mooi, niet altijd makkelijk, maar soms ook echt een poëtisch hoogtepunt. Dit is zo'n poëtisch hoogtepunt in de Bijbel, wat literatuur betreft, als het gaat over de tijd. Want, zegt de schrijver, voor alles is er een vastgestelde tijd en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om rouw te bedrijven en een tijd om te huppelen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te verzamelen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om zich ver te houden van omhelzen. Een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om stuk te scheuren en een tijd om dicht te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Toen ik 15 was, denk ik, toen was dit een nummer 1 hit. 3 weken lang stond hij in de Verenigde Staten op nummer 1. Lied van de Birds, voor de oudjes onder ons misschien nog wel bekend. For every, ik ga niet zingen hoor. For every season, there is a reason. En wat nu onmogelijk is, dat was toen heel gewoon, dat een Bijbeltekst letterlijk gezongen werd door een popgroep en wekenlang een hit was. En het is nu nog steeds een classic lied wat nog regelmatig gedraaid wordt. Je kunt je niet meer voorstellen dat er nu een Bijbelgedeelte op muziek wordt gezet en het gewoon een hit zou worden in Nederland. Kijk, als je een lied voor de Satan maakt en hem aanbidt, ja, dan gooi je hoge ogen tegenwoordig, zoals Cyprus dat wil gaan doen. Maar een gedeelte uit de Bijbel, dat kom je niet veel meer tegen. Het is een prachtig gedicht in het Hebreeuws. En dat gaat een beetje verloren in de vertaling in onze taal. Maar het blijft een indrukwekkend gedeelte om te lezen. En het gaat over tijd. Nou, tijd is natuurlijk een van de meest mysterieuze dingen waar je over na kunt denken. Ja, niet natuurkundig gezien, dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Dan kun je precies uitleggen wat tijd nou is. Maar tijd gaat natuurlijk veel dieper dan een natuurkundig verschijnsel van een klok die iedere seconde tikt. Als je nadenkt over tijd, wat ook in dit gedicht gebeurt, ja, dan ga je vanzelf filosoferen. Want de tijd is begonnen met tikken toen jij en ik verwekt zijn door onze ouders. En het duurt eigenlijk jaren voordat je als kind bewust werd wat tijd eigenlijk inhoudt. Ik kan me van mezelf daar nog wel iets van herinneren. Maar wij moeten nu denken aan onze kleindochter Anna, die nu 4 is geworden. En ook bij ons in de Koksdorp woont, op Texel. En voor haar is alles wat voorbij is, is gisteren. Dus of dat nou vanmorgen was, of gisteren of vorig jaar. Voor haar is verleden gisteren. En bij haar komt al een klein beetje het besef van tijd naar boven toe, maar precies begrijpen hoe dat zit, dat is er nog niet. Toen wij met onze kinderen op vakantie gingen en een lange reis moesten maken, meer dan een paar uur rijden, dan hielpen we ze altijd en dan zeiden ze, papa of mama, hoe lang moeten we nog rijden? En dan zeiden we, nog 10 Sesamstraatjes. Want ze keken elke avond Sesamstraat en dan wisten ze, nou, Sesamstraat is een kwartier, dat wisten ze natuurlijk niet. Maar ze wisten ongeveer wat 10 Sesamstraatjes dan was. Dat was wel heel erg lang. En het duurt heel wat tijd voordat je de tijd een beetje snapt. En als je dan wat groter bent geworden en volwassen bent, dan ga je een beetje snappen hoe de tijd in elkaar steekt. En dan ga je ook dingen met tijd doen. Dan ga je als scheidsrechter de tijd affluiten. En dan kun je als gevangene je tijd uitzitten. En je kunt als muzici de tijd verdelen in maten. En historici die gaan de tijd beschrijven. Leeglopers die doden de tijd. En drukke mensen zien de tijd door hun vingers glippen. Maar tijd is ook een grote gelijkmaker. Want iedereen krijgt evenveel tijd. Voor iedereen is er 24 uur in een dag en 168 uur in deze nieuwe week. Of je nou arm bent of rijk, of je nou wijs bent of dom, of je nou jong bent of oud. De tijd maakt geen onderscheid. We hebben allemaal evenveel tijd. En je krijgt niet meer tijd omdat je meer aanzien hebt, of het drukker hebt, of belangrijk bent, of veel te doen hebt. En er zijn momenten dat je de tijd zou willen stopzetten, omdat het zo fijn is waar je in zit. Een moment dat je zou willen koesteren. Momenten die raken, die ontroeren, die je blij maken. Er zijn ook stukken in je leven waarop je de tijd wel veel sneller zou willen laten gaan. Omdat het saai is, of moeilijk, of verdrietig. Maar de tijd trekt zich daar helemaal niets van aan. Die gaat zijn gang al eeuwenlang. Vanaf het moment dat God gekozen heeft om de tijd te introduceren in zijn schepping, is de klok gaan tikken, onafgebroken en ongestoord, en gaat zijn eigen gang. En het probleem is, je kunt de tijd ook maar één keer gebruiken. Je kunt het niet zoals geld bewaren of opslaan of een voorraadje aanleggen voor momenten die je beter uitkomen omdat je een vakantie zou willen verlengen. En je hoeft ook geen pessimist te zijn om vast te stellen dat iedere seconde die voorbij gaat ook echt weg is. En er minder tijd overblijft in je leven. Tijd glipt weg als zand, als tesselzand tussen je vingers. En komt niet meer terug. En je kunt je kop in het zand steken. En denken, ja, dat is allemaal gefilosofeerd op de zondagmorgen. Je kunt gewoon doorleven, je kunt het negeren. Maar je kunt ook heel nuchter zijn. En dat is wat dit gedeelte doet. En je afvragen, maar wat betekent dat dan? Nou, in deze dienst vraagt een oude man het woord. En hij zegt, mag ik nu eens iets aan je vertellen? Ik sta aan het eind van mijn leven. Mijn tijd is bijna om. En ik kijk terug. En ik wil je graag advies geven, zodat jij niet de fouten maakt die ik gemaakt heb. Nou, ik heb het niet over mezelf. Maar ik heb het over de schrijver van dit boek, Prediker, over Salomo. Hij vraagt het woord en hij zegt, zou je vanmorgen eens naar mijn levenslessen, die God door mij heen heeft uitgewerkt, willen luisteren en je voordeel mee doen? Salomo is niet de eerste, de beste. We kennen hem om zijn enorme wijsheid en zijn enorme kennis. Ook om zijn geweldige macht, om zijn grote rijkdom. En koningen en vooraanstaande mensen kwamen van heinde en verre om deze koning te ontmoeten. Om naar Jeruzalem te gaan, hem te leren kennen, om bij hem te zijn. En als je zijn leven bestudeert, dan zie je dat hij eigenlijk nou bijna alles wel heeft meegemaakt wat je als mens kunt meemaken. En toch, ondanks alles wat hij heeft meegemaakt, is hij afgedwaald van God. Hij is zijn eigen weg gegaan. Er zijn gedeelten die je van hem leest waar je echt schaamt. Dat je denkt, is dat de koning die God heeft aangesteld? Hij heeft zoveel slechte dingen toegestaan in de loop van de jaar dat hij koning was. Hij heeft zoveel dingen zelf ook gedaan die zo absoluut indruisten tegen wat Gods principes waren. En dan aan het eind van zijn leven, dan maakt hij de balans op en hij kijkt terug in de hoop dat hij daarmee toch nog iets kan betekenen voor jou op dit moment hier, in deze samenkomst. En Prediker die gaat in op die basic vragen die elk mens heeft, of je nu wel of niet gelooft. Ieder mens heeft die bekende vraag van waarom ben ik hier, waarom leef ik eigenlijk? Zo'n vraag die jij vast ook op een filosofisch moment of bij een gesprek met iemand wel eens hebt gesteld. Waarom ben ik eigenlijk hier? Waarom ben ik nou in dit gezin geboren en niet bij de buren? Waarom besta ik überhaupt? Is alles nu een gevolg van tijd en heel veel toeval? Leef je 80, 90, 100 jaar en dan verdwijn je gewoon van het toneel? En dan? Ik kwam nooit op de kermis, want dan mocht ik eigenlijk niet komen. Mijn ouders vonden dat geen plek om naartoe te gaan. Het kostte veel geld en je werd altijd voor de gek gehouden. Maar ik kan me nog herinneren dat ik als jongen wel eens naar de kermis ging. Niet om geld uit te geven, maar meer om te kijken van wat is er allemaal te zien. En ik ben natuurlijk al heel oud. In die tijd was er een automaat, ik zie hem nog voor me. Ik zou hem zo kunnen namaken als ik technisch was. Het was een hele lange, soort lopende band, wel van een paar meter lang. En onder glas liep dan een lopende band heel langzaam van de meneer, van de eigenaar van die automaat af, zo naar je toe. Of andersom. Andersom, denk ik. Van mij af. En als je dan geld in een gleufje stopte, dan kon je een hijskraantje bedienen. En dat hijskraantje kon alleen vooruit. Dus als je eenmaal naar voren ging, kon je niet meer achteruit. En op die lopende band stonden allemaal metalen ronde bakjes. En die werden door die man, denk ik, erop gezet. Ik weet niet hoe dat precies ging. Want ik denk ook, die man was de hele dag met die bakjes bezig. Misschien zat het wel vast, dat weet ik niet meer. En in sommige bakjes zat iets. Een horloge. Of een tegoedbon. Of iets anders. Een hebbedingetje. Een knuffeltje of zo. En de bedoeling was, als je er geld in had gestopt, dat je dan dat ijskraantje bediende en probeerde vooruit te gaan. Je kon ook naar links en rechts, dat kon dan weer wel. En dan probeerde je natuurlijk dat te pakken wat je het meest kostbaar leek. Dat horloge wat toen nog voor niet veel mensen was weggelegd. Ik weet dat ik er echt gefascineerd naar heb staan kijken. En dat geld brandde in mijn broekzak. Ik heb het, zover ik me kan herinneren, niet gedaan. Maar ik heb wel staan kijken bij mensen. En altijd zag ik dat het mislukte. Dan ging dat grijpertje om dat horloge heen. En dan zag je hem wel bewegen. Maar dan viel hij er toch altijd weer uit. En het meest treurige was, aan het eind van die lopende band, dan verdwenen die bakjes weer uit het zicht. En dan viel het er waarschijnlijk uit. En dan begon het weer opnieuw. En elke keer werden er weer nieuwe bakjes van mijn gevoel neergezet aan het begin van die lopende band. En ik weet wel dat ik toen al een beetje filosofeerde en dacht, eigenlijk is dat het leven. Eigenlijk is dat zoals het in de schepping gaat. Je wordt op een gegeven moment op die lopende band gezet. Als bakje. En in de een zit wat meer en wat mooier en wat kostbaarder misschien dan in de ander. Dat is niet zo belangrijk, maar je staat op het bakje en vanaf het moment dat je geboren bent, ben je in beweging. En ga je langzaam maar zeker naar het eind van je lopende band toe. En als je net geboren bent, dan zie je alleen maar bakjes voor je en bijna geen bakje meer achter je. Maar ik ben in de fase waarin ik eigenlijk heel veel bakjes achter me zie en relatief weinig bakjes voor me. En ik weet, ja, je gaat daar steeds meer over nadenken, dat er een dag komt dat mijn bakje gewoon over die rand heen gaat. En er niet meer is. Salomo was ook zo iemand. Als je bijvoorbeeld naar hem kijkt in hoofdstuk 1 vers 4. Dan zegt hij, de ene generatie gaat en de andere generatie komt. Maar de aarde blijft voor eeuwig bestaan. De zon gaat op, de zon gaat onder. Ze hijgt naar haar plaats waar ze op ging. De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden. Al draaiend en draaiend gaat de wind. En al draaiend keert de wind weer terug. Alle rivieren gaan naar de zee. Toch raakt de zee niet vol. En dan zegt hij in vers 8. Alle dingen zijn zo vermoeiend dat niemand het uit kan spreken. Hij is al zo ver in zijn leven dat hij denkt, ja, ik heb het leven wel gezien. Alles wat eruit gebeurt herhaalt zich. De wind komt dan daar vandaan, dan daar vandaan. Als het laagwater, dan als het hoogwater. Generaties komen, generaties gaan. Het leven is eigenlijk een aaneenschakeling van allerlei dingen. Een beetje depressief moet ik zeggen als je zo in elkaar steekt en zo denkt. Maar misschien heb je het ook wel eens. Dat je denkt, eigenlijk is je hele leven is slapen, wakker worden, eten, werken, avond doorkomen, slapen. Is dat nou je leven? Is dat waar je voor geboren wordt? En wij zijn geneigd als mensen om die vragen een beetje uit de weg te gaan. Zeker als je nuchter bent. De meeste mensen in Sliedrecht zijn nuchtere mensen. Ja, ingewikkeld, moeilijk. Je krijgt toch nooit antwoord op. Of ik heb het veel te druk om erover na te denken. Maar toch is het goed om eens stil te staan bij wat Salomo hier zegt. En na te denken, wat betekent dat voor concreet mijn leven? Ik weet dat in mijn leven vaak schokkende momenten, de gebeurtenissen zijn waardoor je na gaat denken hierover. Van, is dit nou mijn legacy, mijn erfenis als het ware als ik er niet meer ben? Wat blijft er dan over? Opeens kun je stilgezet worden door een gebeurtenis. Een paar weken geleden werd ik gebeld door een jonge vrouw van ongeveer 30 jaar met drie jonge kinderen, drie meisjes. Uit Zwijndrecht, uit de gemeente waar ik vroeger woonde. En ze belde op en ze zei, ik heb al een aantal weken vermoeidheidsklachten. Ik dacht dat het een burn-out was. Ik ben bij een dokter terechtgekomen, bij een specialist. En ik heb een kwaadaardig gezwel in mijn hersenen. Ze kunnen wel opereren, maar niet alles kan weggehaald worden. En de doktoren zeggen dat het alleen maar verlengend is van mijn leven. En genezing niet meer mogelijk is. Ze is nu bezig in een traject van 40 bestraling. Krijgt daarna chemo in de hoop dat ze nog wat jaren krijgt. En ze vroeg me, zou je af en toe eens met me willen bidden? En met me willen praten? Nou, het is natuurlijk geweldig dat iemand door zo'n nare gebeurtenis in ieder geval na gaat denken over het leven en over haar relatie met God. Maar ik dacht ook van, wat voor vragen moet er in zo'n hoofd rondgaan? Van, hoe lang heb ik dat nog? Ga ik mijn kinderen nog zien opgroeien? Ga ik nog zien dat ze een relatie krijgen en gaan trouwen? En wat moet ik nog meemaken? En ik besefte me dat je opeens op zo'n moment stilgezet wordt en die levensvragen heel groot voor je staan. En je, of je het wilt of niet, na moet denken over de vragen die ook Salomo vanmorgen aan ons stelt. En Salomo zegt, als je nou de sleur van het leven kent, word dan eens wakker en vraag jezelf nou eens af, waar leef ik voor? Is er een plan in mijn leven? En wat is dan het doel van mijn leven? Is het zo dat ik wil dat mensen, als ik er niet meer ben, met fijne herinneringen aan mij terugdenken? Is dat alles? Dat ze als ze de foto's bekijken denken, ah, dat was het toch een leuk iemand? Of wat was het altijd gezellig? Is dat alles wat je wil? Laat je leven, word je geleefd, leef je gedachteloos? Ik zie wel, het is veel te ingewikkeld om over na te denken. Het zou toch in en triest zijn als je het eind van je leven die vraag pas zou gaan stellen. Dat je denkt, ja, daar ga ik niet over nadenken. Dat zie ik wel als ik oud ben en vlak voor, ja, wanneer gaat dat gebeuren? Het is toch goed om je nu al te laten overrompelen door Salomo en na te denken van, wat is nou het doel van mijn leven? Waar leef ik nou eigenlijk voor? Laat ik de tijd wegglippen? Of laat ik heel bewust Gods plan in mijn leven toe? Weet je, als ik je zou vragen, stel dat ik hier in Sliedrecht woon, ik heb hier een grote tuin. Stel je voor dat ik zou vragen, kom morgen allemaal naar mijn tuin toe, neem een schep mee en graaf voor mij een gat van 3 meter diep. Nou, ik denk niet dat het zou heel druk zou worden bij mij in de tuin. Ik denk dat er weinig mensen zouden komen met een schep en een gat van 3 meter zouden graven. Maar stel dat ik erbij zou zeggen, degene die komt en graaft op 3 meter, garandeer ik je, zit een kist. Waar nou, laten we wat roepen, laten we zeggen, daar zit 10 miljoen in. En degene die die kist vindt, die mag de inhoud hebben. Je hoeft niets aan mij te geven, de hele inhoud is van jou. Ik denk dat er wel heel wat mensen zouden komen. En zo is het eigenlijk met het leven ook. Kijk, als je maar graaft en graaft en je weet niet waarom je eigenlijk bezig bent, dan heeft het weinig nut. Maar als je weet wat je doel is, waarom je bezig bent met graven, waarom je bezig bent met leven, ja, dat maakt wel het grote verschil. En dat is denk ik ook het grote verschil van mensen die gelovig zijn, die de Heer Jezus kennen, dat je een doel in je leven hebt waar je voor op weg bent. Dat je weet, alle tijd die verstrijkt en alles wat ik doe in moeite of in plezier, dat heeft een uitwerking voor de eeuwigheid. En Salomo komt tot een aantal mooie conclusies en ik wil er jullie gewoon een paar geven in de hoop dat jullie door gezegend worden. Adviezen van een oude man die door vallen en opstaan geleerd heeft wat er echt toe doet. Nou, het eerste wat me erg aansprak in het hoofdstuk 3 is in vers 11. En als u met me meeleest, dan lezen we samen wat hij daar heeft ontdekt. Het is een heel eenvoudige tekst. En als je hem vluchtig leest, denk je, wat zegt hij eigenlijk? Maar er staat iets heel moois. In hoofdstuk 3, vers 11 zegt Salomo, God heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Er staat, God heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Dat betekent dat alles wat hier gebeurt in jouw en mijn leven, gebeurt op zijn tijd. Zo zijn we ook begonnen. In vers 1, voor alles is een vastgestelde tijd. En er is een tijd voor elk voornemen onder de zon. Dus God heeft voor alles een tijd bepaald. Er zijn mensen die het leven zien als een samenraapsel van toevalligheden. En je wordt geboren. En je hebt pech als je in een verkeerd gezin geboren wordt. Je hebt pech als dat gezin dan ook nog eens financieel het niet zo goed heeft. Of dat daar veel conflicten en ruzies zijn. Je hebt pech als je geboren wordt met wat minder IQ dan de ander. Het hele leven is een samenraapsel van toevalligheden. Dat is wat mensen geloven die de evolutietheorie aanhangen. Die zeggen, het hele leven is een kwestie van tijd en toeval. En sommige mensen hebben heel veel geluk, anderen hebben heel veel pech. Dat weet je van tevoren niet, niemand weet het. Dus hopen dat je aan de goede kant zit. Maar de Bijbel zegt in dit gedeelte, het leven is geen samenraapsel van toevalligheden, van geluk en pech, van voorspoed en tegenslag. Maar er staat, God heeft heel bewust alles op zijn tijd mooi gemaakt. Alles heeft een bepaalde tijd en iedere gebeurtenis heeft een plek onder de zon. God heeft dus een heel bewust plan voor jou en mijn leven. En wat een aaneenschakeling lijkt van toevalligheden en gebeurtenissen, is in de ogen van God een plan wat hij heeft. Wordt het daardoor makkelijk? Is het leven makkelijk als je weet dat God alles gepland heeft in jouw leven? Dat alle dingen bij hem al van tevoren bekend zijn? Nee, natuurlijk is daar niet mee elke vraag opgelost. Als ik dat tegen die jonge vrouw zou zeggen, zou ze niet zeggen, nu ben ik klaar met mijn worsteling. Nee, want nog steeds blijf je denken, waarom heeft mijn buurvrouw het niet gekregen? Waarom ik? Waarom heb ik het niet pas gekregen toen mijn kinderen al uit huis waren? Nu ben ik nog nodig als moeder. Natuurlijk blijven die vragen waar je mee worstelt en waar je van denkt, maar Heere God, hoe zit dat dan? Waarom nu en waarom bij mij? Het christelijk geloof is geen makkelijk geloof. Dat zegt, ja, maar als je dit weet, dan verdwijnen alle problemen als sneeuw voor de zon. Nee, het christelijk geloof is gewoon heel realistisch en heel nuchter. En daarom staat er ook, als je in vers 11 verder leest, aan het einde, ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, en dan staat er, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft, van het begin tot het eind kan doorgronden. Heel eerlijk. Ook al weet je dat alles op zijn tijd gebeurt, betekent het niet dat we daarmee doorgronden kunnen. Dat we snappen wat God doet. En waarom hij het op dat moment doet. En waarom hij dit niet doet en dat weer juist wel. Maar wat een diepe troost zit er ook in. En wat een geweldige houvast. Dat we niet zijn overgeleverd aan toeval. En aan tijd. Dat er een God is die een plan heeft met jou en mijn leven. En natuurlijk weet ik dat al lang. Maar dat Salomo dat nog eens benadrukt. God heeft een plan. Er gebeurt niets of God weet ervan. In het Nieuwe Testament staat, hij die in u een goed werk begonnen is, zal het ook voleinden tot de dag van Christus Jezus. Hij, zegt Paulus, doet alle dingen meewerken ten goede. Niet alleen de zonnige kanten passen in het plan van God, maar ook die moeilijke momenten. Die momenten waarop je de wijzers zou willen doorlaten draaien. Zoals de seizoenen nodig zijn in de natuur en we weer uitkijken naar het voorjaar en de zomer, zo zijn ook moeilijke periodes in ons leven nodig. En het is goed om dat te beseffen. Geloof niet dat je je leven zelf helemaal kunt maken zoals jij denkt dat dat wordt. Wij leven in een maatschappij waarin mensen een maakbare maatschappij willen en een maakbaar leven waarin je alles zelf kunt beslissen. En het is een geweldige ontdekking om te weten, je leven ligt veilig vast in de handen van een liefhebbende God. Ook al snappen we soms geen snars van de dingen die hier gebeuren. Dat vertrouwen, dat zelfs in deze tijd waarin je denkt, komt er ooit een eind? Gaat het ooit weer beter worden? Kunnen we ooit als kerk weer echt samen zijn? God heeft alle dingen in zijn hand, ook dit. Het loopt God niet uit de hand door dit virus. God weet ervan. En het is allemaal vast in het plan wat hij met deze wereld en met jouw leven heeft. En hij zegt in vers 12 en 13 het tweede wat me geraakt heeft toen ik het las. Hoofdstuk 3 vers 12 zegt, ik heb gemerkt dat er voor mensen niets beter is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven. Ja, ook dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen. Dat is een gave van God. Vind ik een tekst waar ik heel blij van word. Veel mensen, als ze aan christenen denken, denken, christenen zijn altijd serieus en altijd ernstig, lachen zelden, zwaar leven, je mag niks meer als je christen bent. Maar als je dit vers leest, zie je een hele andere uitkomst. Daar zie je leer genieten van al het goede wat God geeft. Leer je verblijden, leer met volle teugen te genieten van wat uit Gods hand komt. Het boek wat heel dicht bij het origineel zit van de bedoeling van de tekst, zegt het ook mooi. Ik lees het u even voor, datzelfde vers. Daar staat er in het boek, daarom trek ik de conclusie dat er niets beters voor een mens is dan blij te zijn en plezier te scheppen, zolang het kan. En daarnaast dat hij zou moeten eten en drinken en zou moeten genieten van alle vrucht van zijn werk, omdat alles een geschenk van God is. Dat is toch een mooie tekst. Kijk, je kunt je leven lang worstelen met punt 1, met het feit dat God alles in zijn hand heeft. En dat er niets gebeurt zonder dat God het weet. En dat kan je ook zwaarmoedig maken. Dat je denkt, ja maar, waarom gebeurt dit dan nog? En waarom maak ik dat dan mee? En je kunt dan niet toekomen aan deze tweede conclusie van Salomo. En dan mis je zoveel. Als je niet, naast alle vragen die je hebt over het handelen van God, als je niet ook oog hebt voor al het moois wat God geeft, dan is je leven zo veel zwaarder dan het zou kunnen zijn. En dan zou eigenlijk dit vers 12 en 13 veel meer in jouw leven toegepast moeten worden. Dat wat wij vaak zingen, dat we dat doen, dat je leert om je zegeningen te tellen. Dat het zelfs een opdracht is van God, een discipline is die je moet leren om te genieten van alles wat God je geeft. Dat je het niet vanzelfsprekend neemt. Dat je zegeningen telt. Dat je blij bent met de zonsopgang die je misschien vanmorgen hebt gezien. Of dat je dankbaar bent voor de lach van een kind waar je van smelt. Of dat je de stem van je geliefde hoort waar je zo gelukkig van wordt. Of dat je de geur van vers brood ruikt 's morgens vroeg en denkt, wat is het toch geweldig dat ik een neus heb gekregen van de Heere God. En dat God eten zo lekker heeft laten ruiken. Dat je een pimpelmees in je tuin ziet zitten op het hekje. Die eet van de ketting die je voor hem hebt opgehangen. Of dat je een lekkere verse haring in je mond hebt. En denkt, ja, ik eet de eerste uur niet meer, want die smaak die is zo lekker. Of dat je een arm om je heen geslagen krijgt van iemand op het moment dat je het nodig hebt. Of dat je een lied hoort waar je zo blij van wordt en zo dankbaar voor bent. Weet je, dat soort momenten kunnen ook wegglijden in je leven. Ik denk, ja, oké. Okay. Sommige mensen kunnen echt genieten. Heb je wel eens mensen zien eten, dan word je alleen nog gelukkig van de manier waarop ze eten. Die kunnen echt genieten. En je ziet dat mensen, ja, wij hebben het ook met onze kleinkind, dat je zo kunt genieten van je kleinkind die op je schoot zit en zo onbevangen nog kan genieten van de dingen om je heen. Wat zijn er veel momenten waar God hiervan zegt door Salomo heen, mensen geniet van alles wat God geeft. Neem het niet voor vanzelfsprekend. En dan zegt God, door Salomo heen nog iets heel bijzonders. Een mysterieuze tekst. We gaan even terug naar vers 11 waar we al geweest zijn. En dan staat er, hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. En dan staat er, ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. Vind ik een fascinerende tekst. Moeilijk in het Hebreeuws wat er nou precies staat. En wat Salomo ermee bedoeld heeft. Maar dit is toch een tekst over na te denken. Hij heeft in ieder mens, of je nou gelooft of niet, het besef van de eeuwigheid gelegd. En soms voel je dat. Ook als je niks met geloof hebt. Je zit buiten op een mooie zomeravond. Het is aardedonker en je kijkt omhoog en je ziet al die sterren. Ik denk dat er zoveel mensen zijn, of ze wel of niet geloven, die dan denken, maar het kan toch niet zo zijn dat ik hier alleen maar even ben om dan weer te verdwijnen. Er moet toch iets groters en beter zijn dan alleen dit. Of als je, zoals wij dat vorig hebben gehad, kinderen krijgt. God heeft ons 5 kinderen toevertrouwd. En je ziet zo'n kindje geboren worden. Je ziet zo'n gummi lijfje naar buiten komen. En dat gaat dan bewegen en ademen en reageren. Dan kan het toch niet zo zijn dat je denkt van, ja, dit poppie is gemaakt voor 80 of 90. Minder of meer. Dan is het toch het besef van de eeuwigheid. Ik denk dat ieder mens, of je nu agnost bent of wat dan ook, ieder mens het besef in het hart van God heeft meegekregen. Er is meer. En dat kun je wegdrukken, kun je belachelijk maken. Maar ieder mens heeft momenten waarop hij denkt, dit is niet alles. En als je dan als christen weet wat die eeuwigheid inhoudt, ja, dat vervult je met zoveel rijkdom dat je eigenlijk niet anders kunt dan God eren en aanbidden. Dus je mag genieten en blij zijn met alles hier op aarde. Wij krijgen een nieuwe keuken. Nou, daar kijken we heel erg uit. Vinden we leuk, vinden we spannend. Maar jongens, wat is die nieuwe keuken nou vergeleken bij de eeuwigheid? Dat is toch onvergelijkbaar. Dat zijn toch 2 totaal verschillende eenheden waar je van denkt, als ik me nu al kan verheugen op iets nieuws wat ik krijg, wat moet het niet zijn als de eeuwigheid geopenbaard gaat worden en we daar werkelijk binnen zullen gaan? Alles is hier gebonden door tijd. Alles gaat voorbij. Weet je, die keuken wordt oud. Maar wat God geeft is eeuwig, is blijvend. Het oudjaar, dat zijn ook van die avonden waarop je dan een beetje filosofeert. Waar vroeger wel eens, net voor 12 uur, dan moesten we tegen elkaar vertellen van wat vond je het fijnste van dit jaar, wat vond je het moeilijkste. En een van onze kinderen zei, maar dat wil ik helemaal niet, want ik word er niet zo blij van als ik zo moet praten. Maar het leven is wel zo. Alles in het leven gaat gewoon voorbij. Je kunt uitkijken naar de vakantie, maar op een gegeven moment is die vakantie weer achter je. Je kunt denken, oh, over een maand ben ik jarig. Ja, nou, dan ben je jarig geweest en dan is het ook weer voorbij. Je kunt kijken naar een feest wat er aankomt. Ja, dat feest is op een gegeven moment ook weer over. Geniet, hè? Dus wees blij. Geniet van die verjaardag die eraan komt. Geniet van het feest dat komt. Maar besef ook, het is maar tijdelijk. En wat is het dan rijk als je weet dat het allermooiste nog op ons wacht. Dat God de eeuwigheid in ons hart heeft gelegd. In de hoop dat je wakker wordt en beseft, we zijn niet gemaakt voor dit leven hier. We lopen hier maar in een halletje rond. 80, 90, 100 jaar, sommigen korter, sommigen misschien nog zelfs langer. Maar we zijn niet gemaakt voor het halletje. Er is een moment dat die deur open gaat en we binnenkomen in waar we eigenlijk voor gemaakt zijn. In de kamer. Voor het huis. Om daar te zijn. En God heeft de eeuwigheid in jouw hart gelegd. De diepe zekerheid dat er buiten deze tijd, die vergankelijk is en wegglijdt, die je niet vast kunt houden, iets is wat blijvend en onaangeroerd is. Waar ook geen verveling zal zijn. Waar het geweldig, waar geen woorden voor zijn die kunnen beschrijven hoe het daar is. Elk woord wat je noemt en wat je probeert, dat proef je ook in Openbaring. Als Johannes dat probeert, dan denk je, ja, maar hij wil als het ware meer. Hij zoekt woorden die nog niet bestaan in deze taal om uit te drukken hoe de heerlijkheid daar zal zijn. En weet je, Christus heeft de eeuwigheid in jou en mijn hart gelegd. En hij is degene die uit de eeuwigheid ervoor gekozen heeft om de tijd binnen te komen. Dat is ook zo'n mysterie. Dat een eeuwige God die niet gebonden is aan tijd, er vrijwillig voor gekozen heeft om de tijd binnen te komen. Om onderwerp te worden van vergankelijkheid. Wetend wat hem te wachten stond. En hij wist, alleen door binnen te komen in de tijd, kan ik mensen die tijdelijk zijn naar me toetrekken in de eeuwigheid. Alleen zo kan ik ze redden. En dan kom ik terug bij die automaat die ik zag. Vergeef me, ik bedoel het niet onerbiedig, maar ieder mens is zo'n bakje. En op een gegeven moment, aan het eind van die lopende band, val jij er een keer af. En soms zijn er mensen bij die eind van die band, voor ze doorhebben, opeens krijg je die boodschap van een dokter. Sommige mensen gaan heel lang door. Maar voor iedereen komt dat moment, tenzij de Heer Jezus voor die tijd terugkomt. Maar stel je voor dat je dichterbij ziet komen. En je weet dat er een God is die zijn hand naar je uitstrekt. En die naar beneden gaat en die dan dat bakje niet redt. Want dat bakje is niet zo belangrijk, dat vergaat. As, stof. Maar dat hij de inhoud op het moment dat jij de dood ingaat, eruit pakt en je redt. Met dat kraantje wat die ander telkens niet voor elkaar kreeg om het te grijpen, eruit viel, daar is Gods hand machtig. En God pakt jou, pakt die kostbare inhoud. Dat lichaam is niet zo belangrijk, maar die inhoud, die ziel, die geest, die eeuwigheidswaarde heeft, die pakt hij met zijn sterke, stevige hand. En hij laat je niet meer los. Wat een geweldige zegen is dat. Laten we God danken voor al die fijne, tijdelijke dingen. Laten we genieten van al het moois wat God geeft. Laten we God genade vragen om te geloven dat alles wat in zijn plan is, dat hij onze kracht ook geeft om daar doorheen te gaan. Laten we danken voor dat wat komen gaat. Voor de eeuwigheid die wacht. Heel lang geleden las ik een klein stukje over, het kan nooit echt gebeurd zijn, maar over wat baby's in de moederschoot misschien meemaken. En ik vond het zo'n mooi voorbeeld in dit verband dat ik dacht, ik lees het nog even voor. En het geeft een beetje het beeld over het leven waarin we nu zitten, de eeuwigheid die op ons wacht. Een tweeling in de baarmoeder. Nou, mijn vrouw is gezegend geweest, en ik ook, met twee tweelingen. Dus daarom sprak het ons ook extra aan. Een tweeling zit in de baarmoeder. Eerst zijn ze nog klein, maar na een paar maanden zijn ze oud genoeg om te kunnen constateren dat ze het wel erg aangenaam vinden hier op dit plekje. Wat is het leven toch fijn, zeiden ze tegen elkaar. Ja, u denkt dat ze niet kunnen praten, maar mijn zus en ik ben zelf ook een tweeling. Wij deden dat ook regelmatig. We krijgen alles wat we nodig hebben, zei het ene kindje. Moeder houdt heel veel van ons en ze zorgt zo goed. Maar na een paar weken werd een van de twee toch ongerust. En ze zei, ja, maar waar loopt dit alles dan op uit? Dit kan toch niet altijd zo blijven dat we hier zijn? Misschien heb je wel gelijk en komt er een eind aan ons verblijf hier, zei de ander. Maar ik wil hier helemaal niet weg, zei de eerste. Ik wil hier het liefst altijd blijven. Het is hier warm en veilig. We hebben geen keus, zei de ander. Maar wie weet, misschien is er wel leven na de geboorte. Hoe kan er nou leven zijn, los van onze moeder? Vroeg de eerste. Ja, we hebben wel bewijs dat er hier anderen voor ons waren, maar die zijn nooit teruggekeerd om ons te vertellen dat er leven na de geboorte is. Nee, dit is misschien wel het einde. En zo werd de eerste wanhopig. Als ons leven hier nou eindigt in de geboorte, is ons leven niet zinloos? Misschien is er wel helemaal geen moeder. Heb je haar ooit gezien? Maar ze zorgt toch voor ons, zei de ander. Misschien hebben we haar wel bedacht om ons veilig te voelen. Nee, zei de ander, we moeten niet gaan twijfelen. Wacht nou maar en vertrouw op onze moeder. Het komt vast en zeker goed. Zullen we samen danken? Heer, we danken u dat we u mogen kennen als onze hemelse Vader. We danken u, Heer, dat we nu nog in de baarmoeder van de tijd zitten en ja, dat we misschien wel of niet uitzien naar de geboorte en naar de eeuwigheid die dan aanbreekt. Misschien zijn we er nog onzeker over of bang, misschien zien we er wel heel erg naar uit. Maar hoe het ook is, Heere God, we danken u dat er een eeuwigheid is, dat u die in ons hart hebt gelegd. En dat er een dag komt dat we geboren zullen worden in de eeuwigheid en dat we dan bij u kunnen zijn als u onze redder en Heer bent. Als we onze knie hebben gebogen voor u, Heer Jezus, en ons leven de eeuwigheidswaarde heeft gekregen door uw werk. Heere God, wilt u ons laten zien dat het daar eigenlijk allemaal om draait. Dat ons hele leven een voorbereiding is op het binnengaan in het huis met de vele woningen. En dat het daar zo zal zijn dat geen enkel woord recht doet wat we nu bedenken. Aan wat daar gaat gebeuren. Heer, we danken u voor die zekerheid. We danken u, Heere God, dat ons leven vast ligt. Dat we niet zullen sterven voordat u daarvoor uw toestemming geeft. Dat er in ons leven niets zal gebeuren of u weet ervan. Dat iedere gebeurtenis, makkelijk of moeilijk, allemaal past in het plan wat u met ons hebt. En dat het u vraagt om in vertrouwen onze hand in uw hand te leggen. Leer ons, Heere, ook om te genieten van al het moois wat u iedere dag geeft. Open onze ogen voor al die kleine en grote mooie dingen die we van u krijgen. Leer ons nu al hier u te danken voor al die cadeaus van u. Want het zijn, zoals u schrijft, het zijn gaven van u. Heer, bemoedig ons zo in deze verwarrende en soms moeilijke tijd waarin we leven. Om onze oog te richten op u en leer ons te leren van de wijsheid van Salomo. We bidden dat samen zo in de naam van Jezus. Amen.